voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Te lezen schriftgedeelte is uit Johannes 21 vanaf vers 1 tot en met 14. Johannes 21 vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 95 vers 1 en vers 3. Psalm 77 vers 6, 7 en 8. Psalm 30 vers 4. Psalm 85, vers 3. We noemen u nogmaals te lezen schriftgedeelte Johannes 21, vers 1 tot en met 14. We zingen Psalm 95, vers 1 en vers 3. Psalm 77, vers 6, 7 en 8. Psalm 30, vers 4. En Psalm 85, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 95, het eerste en derde vers. Psalm 95, vers 1, komt, laat ons samen Israëls Here, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het derde vers, zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En wat er verder volgt in het eerste en derde vers van Psalm 95... onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. We noemen nu als onze schriftlezing Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Vooraf stellen we ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Amen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon, Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in de nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinnekes, heb gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: Nee. En hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: Het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en den vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie lezen wij: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En in zijn evangelie heeft Johannes allerlei momenten beschreven waarop de discipelen de heerlijkheid van Jezus hebben mogen zien. En in het laatste hoofdstuk van Johannes lezen we wel een heel bijzonder bewijs dat zij met hun eigen ogen de heerlijkheid van de opgestaande Jezus hebben mogen aanschouwen. En wij willen er vanmorgen en in het vervolg ook vanmiddag nader bij stilstaan. Tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. En dan staan wij vanmorgen stil bij het eerste deel, namelijk de versen 1 tot en met 7a. Johannes 21, de versen 1 tot en met 7a, waarvan wij alleen het eerste deel van vers 7 nogmaals lezen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tiberias. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de nacht voor deze openbaring. Dan letten we samen op de versen 1 tot en met 3. In de tweede plaats de morgen van deze openbaring. Dan lezen wij verder in de versen 4 tot en met 6. En in de derde plaats de belijdenis na deze openbaring. Dan letten we op vers 7a. Dus nogmaals, de openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tiberias. Drie gedachten. In de eerste plaats de nacht voor deze openbaring. In de tweede plaats de morgen van deze openbaring. En in de derde plaats de belijdenis na deze openbaring. Voor wij er nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 77, de versen 6, 7 en 8. Psalm 77, vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneden. Vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat daar verder volgt in Psalm 77, vers 6, 7 en 8. gemeente. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid alweer een heel aantal dagen voorbij gegaan nadat Jezus op de paasmorgen is opgestaan uit de doden. De discipelen, ze zijn vanuit Jeruzalem weer teruggegaan naar Galilea, naar de voor hen zo vertrouwde omgeving rondom de zee van Tiberias. Er liggen heel veel bewogen dagen achter hen. Wat ze eigenlijk nooit hadden kunnen geloven en wat zij ook nooit hadden willen geloven, het is toch gebeurd. Jezus liet zich gevangen nemen. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. En dat dit alles moest geschieden, opdat de schrift vervuld zou worden, het is de discipelen nu veel duidelijker dan eerder. Want Jezus is ook aan hen verschenen. Eerst op de paasavond, toen Thomas er niet bij was. Daarna nog eens, een week later, opnieuw op de eerste dag van de week, toen Thomas er wel bij was. Opnieuw waren de deuren gesloten. Opnieuw stond Jezus onverwachts in het midden van hen. En vanmorgen overdenken wij het eerste deel van de derde keer dat Jezus aan zijn discipelen is verschenen. En let u erop dat Johannes in het eerste vers van hoofdstuk 21 niet spreekt over verschijnen, maar over openbaren. Wat wil dat zeggen? Wel, Jezus zal in dit gedeelte niet alleen zichzelf levend laten zien aan zijn discipelen, dat is verschijnen, maar hij zal zich ook gaan openbaren. En dat gaat als het ware nog een stap verder. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, de Heer Jezus zal in dit gedeelte zijn discipelen meer gaan leren over wie hij is en over wie hij blijft. En wat wil Jezus over zichzelf gaan leren? Wel, we lezen aan het slot van het eerste vers: en hij openbaarde zich aldus. Het woordje aldus betekent op deze manier. Blijkbaar is in dit gedeelte wat voor ons ligt de manier waarop Jezus zichzelf openbaart heel belangrijk. Want zo zullen wij vanmorgen en ook vanmiddag horen, de manier waarop Jezus zich openbaart heeft dan ook alles te maken met wat hij aan zijn discipelen wil leren. En laten wij zo aandachtig de lijn van de geschiedenis gaan volgen. Gemeente, jonge mensen, onze tekst van vanmorgen brengt ons bij de zee van Tiberias. Een zee die in de schrift ook wel het meer van Galilea genoemd wordt. Voor de discipelen is dit een plaats met veel herinneringen. Voordat Jezus hen geroepen had om hem te volgen, was dit meer de plaats waar zij heel wat keren gevist hadden. Maar ook nadat Jezus hen geroepen had en nadat zij hem gevolgd waren, waren ze al dikwijls bij dit meer terug geweest. Om zo een voorbeeld te noemen, eens had Jezus in een grote storm op dit meer de wind en de zee bestraft. En er zijn rondom dit meer nog wel meer herinneringen te noemen, waar wij straks nog een paar van zullen horen. En bij de zee van Tiberias zien wij in onze tekst een aantal discipelen. Simon Petrus, hij wordt als eerste genoemd. De discipel die zijn meester driemaal had verloochend, zal vanaf vers 15, het gedeelte na onze tekst, na het middagmaal op drie vragen een antwoord moeten geven. Driemaal zal Jezus hem vragen: hebt gij mij lief? En u begrijpt dat Jezus die vraag driemaal stelt, heeft alles te maken met het feit dat Petrus Jezus driemaal verloochend had. En Petrus zal door 3 maal antwoord te geven op de vragen van Jezus, als het ware zijn verloochening gaan herroepen en zeggen: Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik U lief heb. Behalve Simon Petrus is Thomas er ook. Thomas, we leren hem vanuit de schrift kennen als een discipel die de dingen in het leven gewoonlijk van de donkere kant bezag. Thomas, hij is een man die wist van aanvechting en bestrijding. Hij wilde het niet zomaar geloven. Nee, hij wilde het eerst met zijn handen tasten en met zijn ogen zien, voordat hij zou geloven dat Jezus opgestaan was uit de doden. Maar ook voor deze Thomas is het licht van Pasen opgegaan. En hij mocht zeggen: Mijn Heere en mijn God. Nathanael, hij is de derde die genoemd wordt. Hij is er ook bij. Jezus had tot hem in het eerste hoofdstuk gezegd: Gij zult grotere dingen zien dan deze. En wel nu, die woorden zullen ook in het gedeelte van vanmorgen nog eens terugkomen. Hij zal in het werk van Jezus grotere dingen gaan zien dan hij tot nu toe gezien had. En verder zijn er nog 2 discipelen bij die aangewezen worden als de zonen van Zebedeus. En u weet, dan gaat het over Johannes en Jacobus. Ook zijn er nog 2 andere discipelen geweest. Wie dat zijn geweest, daarover zijn wel allerlei gedachten. Maar om het samen te vatten, gemeente, hun namen worden niet genoemd. En daarmee weten wij het ook niet. En waar de 4 andere discipelen op dit moment zijn, is ons ook niet bekend. Wel valt ons op dat het aantal discipelen wat hier aanwezig is, op dit moment komt op het getal van 7. En het getal van 7 komt bij Johannes in zijn evangelie vaker voor. Denkt u maar aan de 7 keer dat Jezus in dit evangelie gezegd heeft: Ik ben. En dan volgt bijvoorbeeld een uitspraak als: De deur, de goede herder, de ware wijnstok en zo verder. Het staat er 7 maal. En een van de uitleggers trekt een lijn van deze 7 discipelen naar het laatste Bijbelboek, ook door Johannes geschreven, waar brieven geschreven worden aan de 7 gemeenten. En zoals die 7 gemeenten een beeld zijn van heel Gods kerk op aarde door al de eeuwen heen, zo is de les die Jezus aan deze 7 discipelen in onze tekst leert een les die geldt voor heel Gods kerk op aarde. Toen, maar ook nu, in het jaar 2024. Wel nu, gemeente, in onze gedachten zien wij die 7 discipelen, waarschijnlijk zo aan het begin van de avond, zitten op het strand bij de zee van Tiberias. De dag daalt, de zon gaat onder. En als we goed kijken, zien we hier en daar vanaf het strand een vissersbootje uitgaan om te gaan vissen. Want zo was de gewoonte in die tijd, men viste 's nachts. Ik ga vissen, zo had Petrus ook gezegd. En de anderen, ze zijn met hem meegegaan. Het woordje terstond in het 3e vers maakt duidelijk dat ze niet langer gewacht hebben. En enige tijd later zien wij op de zee van Tiberias, naast de andere vissersbootjes, ook een klein vissersbootje gaan met daarin de 7 discipelen. Ze hebben alles meegenomen aan boord wat nodig is. Fakkels, voor als het straks echt donker wordt. Een sleepnet om straks over de bodem van het meer te laten gaan. En niet lang daarna kunnen zij, zoals ze van huis uit gewend waren, het net laten zakken in het donkere water. Gemeente, iemand vraagt vanmorgen: waarom zijn de discipelen eigenlijk gaan vissen? En was dat wel juist van hen? Hadden ze dit wel moeten doen? Wel, op die vraag zijn allerlei antwoorden gegeven. Sommige uitleggers nemen het Petrus, die als eerste met het voorstel gekomen is, hoogst kwalijk. Petrus zou, zo zeggen zij, ongeduldig zijn geweest. Hij zou zich wat verveeld hebben. Hij zou niet genegen zijn om te kunnen wachten totdat Jezus bij hen komt. En een van de andere uitleggers gaat nog een stapje verder en zegt dat de discipelen hier zijn gaan vissen. Dat hebben ze gedaan omdat ze daarmee als het ware hun ambt de rug toekeren. Ze willen niet langer een volgeling van Jezus zijn, maar ze keren terug naar hun oude, vroegere leven en ze pakken hun oude handwerk weer op. Maar gemeente, om bij dat laatste te beginnen, was het echt zo geweest dat de discipelen hun ambt vaarwel gezegd hebben en teruggekeerd zijn naar hun vorige beroep, dan zouden wij toch wel verwacht hebben dat Jezus hen heel ernstig bestraft zou hebben. Maar daarover lezen wij niets. Het valt ons op dat als Jezus straks bij de discipelen komt, hij niets zegt over het feit dat zij zijn gaan vissen. En daarom, gemeente, zullen we het naar alle waarschijnlijkheid moeten laten liggen. Jezus bestraft hen niet. En daarom zullen wij de discipelen ook maar niet hard vallen dat zij zijn gaan vissen. Het enige wat wij over dit nachtelijke werk lezen, staat aan het slot van het derde vers. In die nacht vingen zij niets. En dat is een schokkende ervaring geweest. De hele nacht vissen en niets vangen. Jonge mensen, stel je eens voor als er nu een paar kleine visjes in hun net gezeten hadden. Een paar van die ondermaatse kleine diertjes. Dan hadden ze in ieder geval nog iets gehad. En dan hadden zij de volgende morgen, wanneer die man op de oever staat en aan hen vraagt, hebt gij niet enige toespijs, toch kunnen zeggen, we hebben dan weliswaar niet zoveel, maar we hebben toch nog iets gevangen. Maar zelfs dat iets is er niet bij. Zij hebben niets. Heel de lange en langzame nacht is ermee samengevat. Zij vingen niets. En gemeente, wat wil dat nu zeggen? We gaan met elkaar nog even terug naar het slot van het eerste vers. En hij openbaarde zich aldus. En u weet, het woordje aldus betekent op deze manier. Maar let u er goed op, gemeente. Johannes maakt na het eerste vers niet een grote stap naar het vierde vers, waar hij begint bij de morgen dat Jezus op de oever staat. Nee, als Johannes gaat beschrijven hoe Jezus zich openbaart, dan begint hij bij die lange, langzame nacht waarin de discipelen wel gevist hebben, maar niets gevangen hebben. Blijkbaar, gemeente, hoort dit erbij. Blijkbaar heeft die lange nacht te vergeefs vissen alles te maken met de manier waarop Jezus zich openbaart. Want gemeente, en dan zetten we alvast een stapje vooruit in de geschiedenis. En hij openbaarde zich aldus, dat wil zeggen op deze manier, zo dat het straks zal eindigen in het wonder. Want als er op die volgende morgen een grote vangst volgt, dan zit daar niets van de discipelen bij. Dan is dat enkel en alleen een gave van de Heere alleen. Daarom, gemeente, begint Johannes, als hij gaat schrijven en hij openbaarde zich aldus Eerst met die lange, langzame nacht, waarin de discipelen wel gevist hebben, maar niets gevangen hebben. En iemand vraagt, maar hoort dat er nu ook bij? Die nacht vissen en niets vangen, heeft dat dan ook te maken met de openbaring van Jezus? Ja, gemeente. Ook daarin wil Jezus zijn discipelen iets gaan leren. En weet u wat hij hen leren wil? Wel, dat had Jezus op de paasavond al tegen hen gezegd. Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. Nee, dat hadden de discipelen op die avond echt niet tegengesproken. Ze waren het ermee eens geweest. En ze geloofden het. Inderdaad, zonder hun meester kunnen zij niets doen. Maar wat gebeurt er nu, gemeente? Nu krijgt het woord van Jezus een plaats in de praktijk van hun leven. Nu komen zij erachter dat zij zonder hem niets kunnen doen. Gemeente, dat is nu wat wij noemen met een Bijbels woord bevinding. Dat is dat u in uw eigen leven bij het licht van de Heilige Geest erachter komt dat het woord waar is. En dat is nu zo nodig. Niet alleen voor de discipelen, maar ook voor u, voor jou, voor mij. Dat wij er in ons eigen leven bij het licht van de Heilige Geest leren zien dat het woord waar is. En weet u, gemeente, waar wij door de Heilige Geest gebracht werden op de leerschool van vrije genade, daar komt ook deze les aan de orde. Namelijk dat u zonder hem niets kunt doen. En wat leren wij uit deze geschiedenis? Dat de Heere deze les ook aan de orde kan stellen. Soms in de heel gewone dingen van het dagelijkse leven. Zoals in de uitoefening van uw beroep. Let u maar op de discipelen. De Heere weet ongedacht en onverwachts momenten aan te wijzen waarop het geleerd moet worden. Zonder mij kunt gij niets doen. Gemeente, zoals iemand bij deze geschiedenis schreef, degenen die de Heere vrezen zijn geneigd om te denken dat mislukkingen, ook mislukkingen op de leerschool van genade, als het ware buiten de Heere omgaan. Maar dat is niet waar. De Heere bestuurt alle dingen, ook de vissen van de zee. En daarom hebben we het samen gezongen aan het begin van de dienst. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Jongens en meisjes, al die vissen in de zee van Tiberias, ze zijn van de Heere. En de Heere bestuurt het zo dat zelfs dat kleinste visje in die zee het net van de discipelen niet inkomt. Waarom niet? Omdat hij de discipelen iets wil gaan leren. Gemeente, als wij de dingen zo leren bezien, zullen we niet langer spreken over toeval en toevalligheden. Maar dan zal het in ons leven een blijvend, aanhoudend gebed zijn. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat spreekt de Heere nu deze nacht aan de discipelen? Zonder mij kunt gij niets doen. En dat geldt voor de discipelen niet alleen als het gaat om het letterlijke vissen, Maar dat geldt ook met oog op hun toekomstige werk, als ze vissers der mensen worden zullen. Zonder hem kunt gij niets doen. Gemeente, als we onze eerste gedachte gaan besluiten, mogen we die vraag toch wel stellen. Kent u nu, heel persoonlijk, deze les op de leerschool van genade? De les die u bevrijdt van alle verwachting van uzelf. De les die u losmaakt van al het vertrouwen op eigen kennen en kunnen. De les die u wil oefenen in nederigheid, in afhankelijkheid, in aanhankelijkheid van de Here en van zijn zegen. En hoe nuttig, gemeente, hoe nodig is het dat wij niet alleen voor het eerst, maar ook na ontvangen genade bij vernieuwing, ook deze les waar bevinden in ons eigen hart en leven. We komen bij onze tweede gedachte, de morgen van deze openbaring. Eindelijk laat het morgenrood aan de horizon zien dat de morgen aanbreekt. De eerste stralen van het morgenlicht gaan schijnen over de zee van Tiberias. Dat betekent dat de netten opgeborgen kunnen worden. En de discipelen gaan met hun bootje weer terug naar de oever. Kinderen, zie je ze zitten in gedachten. Ik stel me zomaar voor dat ze daar met zeven in hun bootje, als het ware maar wat zwijgend, voor zich uit zitten te kijken. Ze hebben een hele nacht gewerkt, maar niets gevangen. Maar wanneer ze dan voor zich uitkijken, zien ze in het halfdonker van de vroege morgen een man staan op de oever. Het is Jezus. Net zoals in de eerdere verschijningen van Jezus staat hij er opeens, ongedacht, onverwacht. Maar de discipelen, ze weten niet dat het Jezus is. Hoe komt dat? Wel, zoals Matthew Henry bij deze geschiedenis opmerkt, Jezus houdt zich nog even verborgen voor hen, omdat hij zich stap voor stap bekend wil maken. Net zoals wij bij de Emmausgangers gelezen hebben dat hij hun ogen hield, opdat ze hem niet kenden. Zo is het ook hier. Hij wil hen eerst iets gaan leren voordat zij hem zullen herkennen. Het valt ons op dat Jezus nu in deze derde verschijning op een andere manier bij de discipelen komt dan eerder. Want bij de eerste en de tweede verschijning stond Jezus opeens in het midden van hen. Maar in de derde verschijning staat Jezus op een afstand aan de oever. Waarom is dat? Wel, gemeente, zoals iemand bij deze geschiedenis opmerkt, mogen we het hier wel zeggen. Jezus staat hier op een afstand om zijn discipelen te leren dat hij ook op een afstand voor hen zorgen kan. En u begrijpt, gemeente, dat is een heel belangrijke les. Want de Heer Jezus zal binnenkort opvaren naar de hemel. Dan zal hij niet meer in hun midden zijn. Maar hij wil hen in deze geschiedenis alvast leren dat de afstand voor hem geen bezwaar is om een wonder te doen. Nu niet, maar ook straks niet, als hij zal zijn opgevaren naar de hemel. Ook dan is de afstand voor hem geen bezwaar om een wonder te doen. Gemeente, wat is dat een troost? Niet alleen voor de discipelen, maar ook voor de oprecht gelovigen van nu. Want mogelijk moest u daar bij onze eerste gedachte wel aan denken. Maar wat kan Gods kind zich ook nu herkennen in dat tevergeefs worstelen van de discipelen? waarin het lijkt alsof u geen stap verder komt. Alles loopt tegen. Nergens ziet u uitkomst. En we tobben maar voort. En het is alsof de Heere u aan uw eigen lot overlaat. Wat kunnen wij ons dan eenzaam gevoelen? Misschien zit u er vanmorgen wel middenin. Misschien kwam u zo wel naar de kerk. Of luistert u zo bij de kerktelefoon met ons mee. Dan zou ik u een vraag willen stellen. Zou het kunnen zijn dat de Heere bezig is om het ook u te leren wat het zeggen wil? Zonder mij kunt gij niets doen. Zou het kunnen zijn dat de Heere bezig is u dit te leren? Ook al is er een afstand en ook al ervaart u misschien in de gevoelige genieting van de genade een afstand, dat de Heere u wil leren dat hij, ondanks die afstand, toch bij machte is een wonder te doen? Gemeente, opeens klinkt er een stem over het donkere water. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Let u erop wanneer Jezus deze vraag uitspreekt. Het is morgen geworden. Dat is het moment waarop de discipelen hun werk afbreken. Wellicht hebben zij wel tegen elkaar gezegd, laten we er maar mee stoppen. Het heeft nu toch geen zin meer. Als straks de zon gaat schijnen in het water, is het voor ons niet de tijd om nog langer te vissen. We gaan maar terug. Maar op dat moment verschijnt Jezus aan de oever. Weet u wat we hier zien, gemeente? Dat is zo'n Bijbelse les die wij op allerlei bladzijden van de schrift tegenkomen. Wanneer de discipelen uitgewerkt zijn, gaat de Heere voor hen werken. Wanneer zij het niet meer weten en wanneer zij het niet meer kunnen, dan gaat de Heere het doen. En gemeente, wat zijn hier veel Bijbelse voorbeelden te noemen. Wanneer het bij mensen op een einde uitloopt, daar is de tijd voor de Heere om een nieuw begin te maken. Want het is de eer van de koning van de kerk dat hij zijn gelegenheid toont in de verlegenheid van zijn onderdanen. Het einde van de kerk is het begin van de koning van de kerk waarop hij gaat werken. En hoe begint hij dan? Vertroostend en ontdekkend, allebei. Vertroostend, want hij spreekt zijn discipelen aan met kinderkens. Het viel mij op bij de voorbereiding, gemeente, maar slechts één keer in de Bijbel lezen wij dat Jezus zijn discipelen aangesproken heeft met kinderkens. En dat is hier in onze tekst. De meest vertroostende aanspraak volgt op een moment waarop ze uitgewerkt zijn. Na een lange en langzame nacht. En gemeente, misschien bent u mij al voor in het doortrekken van de lijn. Soms komt de Heere met de meest bijzondere vertroostingen. Wanneer het helemaal vastgelopen is. Vertroostend, maar ook ontdekkend is het woord van Jezus. Want hij stelt hen een eerlijke vraag. Hebt gij niet enige toespijs? Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk? Toespijs. Bij toespijs mag je denken aan iets wat bij de maaltijd hoort. De hoofdmaaltijd is brood. Maar toespijs werd bij het brood gegeten. De Heer Jezus vraagt dus aan de discipelen, let u daarop, niet of zij de hoofdmaaltijd willen aanbrengen, maar hij maakt de vraag heel klein. Hebt gij niet enige toespijs? En let u erop dat Jezus in die vraag een woordje gebruikt waar wij in onze vertaling zomaar aan voorbij zouden lezen. Namelijk het woordje niet. Hebt gij niet enige toespijs? Wanneer wij de zin lezen, zouden we er zo aan voorbij lezen. Maar in het Grieks staat dit woordje op een belangrijke plaats in de zin. Waarom? Het maakt ons duidelijk dat Jezus al weet dat de discipelen niet iets hebben. Het is alsof hij hen vraagt, zo mag u het ook lezen, kinderkens, jullie hebben zeker niet iets kleins voorbij het brood om te eten. En als Jezus het zo vraagt, laat hij merken dat hij het al lang weet dat zijn discipelen het minste niet kunnen geven. Zeker dat weet Jezus altijd. Hij is immers als waarachtig God ook alwetend. Maar als hij de vraag zo stelt, laat hij aan zijn discipelen merken: ik weet wel dat uw handen leeg zijn omdat uw netten leeg zijn. Ik weet wel dat het kleinste van uw kant niet kan komen. Ik weet wel dat u het niet hebt. En waarom stelt Jezus dan toch die vraag? Als hij dan al weet dat ze het niet hebben. Waarom dan toch die vraag? Gemeente, hij wil het uit de mond van de discipelen gaan horen. En dan kunnen onze jonge mensen vast wel voorstellen, dat valt niet mee. Met lege handen voor de dag te komen, dat valt niet mee. En vanuit de vissersboot klinkt het antwoord even kort, bijna wrevelig, teleurgesteld: nee. We horen de teleurstelling over een hele nacht te vergeefs vissen. Zelfs het minste kunnen ze niet geven. Gemeente, wij mogen het antwoord van de discipelen een belijdenis noemen. Een belijdenis. Hun handen zijn leeg en hun netten zijn leeg. Zij hebben het niet. Gemeente, mag ik op dit punt de lijn doortrekken? Het is ontdekkend als de Heere het ons gaat leren. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar weet u, dat moet in alle eerlijkheid gezegd worden. Er zijn ook mensen die deze les leren. En zij krijgen bij wijze van spreken een gevoelige slag. Maar zij krabbelen weer overeind en lopen weer verder. Waarom leert de Heer Jezus nu deze les? Zonder mij kunt gij niets doen. Hij wil dat de discipelen met hun lege handen tevoorschijn komen. En dat is nu waarom de Heere gemeente nog steeds zulke lessen leert. Hij wil dat de zijnen met lege handen naar voren komen. En dat valt niet mee. Het valt zo tegen, gemeente, om met lege handen naar voren te komen. Wij willen voor de Heere niet belijden: Heere, ik heb het niet, bij mij is het niet. Wij geven het niet zomaar op voor de Heere. Maar als de Heere komt, dan weet hij de vragen op zo'n manier te stellen dat u met lege handen voor de dag moet komen. En met al uw nood en al uw zonde en al uw schuld en al uw leegheid voor hem moet verschijnen. Gemeente, wat mensen met hun vragen niet kunnen bereiken, dat weet Jezus wel te bereiken. Namelijk dat mensen met lege handen voor hem komen en zeggen: Heere, bij mij is het niet. Dan heb ik het niet meer. En weet u wat dan zo'n wonder is? Dat die man op de oever niet verder loopt. Dat de Heer Jezus niet gezegd heeft: als het bij jullie niet is, dan probeer ik het wel bij een ander vissersbootje. Nee, hij laat zijn discipelen niet zitten. Hun einde wordt zijn begin. Hun lege netten wordt het begin van zijn wonder. hun lege handen, het wordt het begin van zijn daden. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Let u erop, nog steeds kennen de discipelen die man op de oever niet. Heel beschamend is dat, want wat hier gebeurt, het lijkt zo heel veel op wat er eens eerder gebeurde. Bij hetzelfde meer van Genezaret, een andere naam voor de zee van Tiberias, dat staat in Lucas 5. Ook toen hadden ze tevergeefs gevist en niets gevangen. Maar toen zei Petrus, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En wat hier in Johannes 21 gebeurt, lijkt zo heel veel op wat er toen gebeurde. Het net moet nog een keer uitgeworpen worden. Aan de rechterzijde van het schip. Let u erop, de Heer Jezus geeft aan zijn discipelen geen probeersel. Hij zegt niet, proberen jullie dit nog eens, misschien haalt dit nog iets uit. Nee, hij geeft een bevel en een belofte. Een bevel, ook al hebben ze die hele nacht tevergeefs gevist, de Heer zal hen wel gaan gebruiken. En dat is zo belangrijk, gemeente. Ook straks, als vissers der mensen, de Heere leert hen, zonder mij kunt gij niets doen. Maar hij wil hen wel gaan gebruiken. En tegelijk gaat Jezus het op zo'n manier doen, die zij helemaal niet verwacht hadden. Want het net uitwerpen aan de rechterzijde van het schip, dat druist naar alle waarschijnlijkheid tegen al hun visserskunde in. Ja, gemeente, als de Heere werkt, dan doet hij het ook gewoonlijk tegen alle inzichten in. Dan doet de Heere het ook gewoonlijk op zijn eigen manier. En zijn naam is wonderlijk en zijn daden zijn wonderlijk. U en ik, laten wij eens heel eerlijk zijn, gemeente. Wij hebben altijd maar onze eigen gedachten over hoe het gaan moet. In ons persoonlijk leven, in Gods koninkrijk, over deze wereld en noemt u maar op. Misschien luistert u zo vanmorgen wel mee. U hebt zo uw eigen gedachten over hoe de Heere werken moet. En als de Heere het nou eens zo en zo doen zou, ja, dan bent u het ermee eens. Maar gemeente, het is de eer van de koning van de kerk om blinden te leiden door een weg die ze niet geweten hebben. Wat van de Heere is, gemeente, gaat altijd anders dan wij dachten. Waarom? Omdat de Heere de eer wil krijgen. Hij wil niet dat u zult eindigen in uw inzicht, in uw verwachting en in uw berekening. Maar hij wil zelf de eer krijgen als de God van het wonder. Zo krijgen de discipelen een bevel en een belofte. En gij zult vangen. Nee, dat staat er niet. En gij zult vinden. En dat is een belangrijk verschil, gemeente. Zeker. De discipelen zullen ook gaan vangen, dat is waar. Maar dat is niet het eerste. Zij zullen gaan vinden. En het woordje vinden is bij Johannes een meer gebruikt woordje voor iemand die Jezus ontmoeten mag. Filippus heeft tegen Nathanael gezegd, wij hebben gevonden dien, namelijk Jezus. Vinden is hier bij Johannes een uitdrukking voor het ontmoeten van Jezus. En dat zal ook hier gaan gebeuren. Zeker de discipelen zullen gaan vangen. Maar wat meer is, ze zullen gaan vinden. In het wonder zullen zij Jezus gaan ontmoeten. Zij zullen Jezus vinden in de werken van zijn handen. Zo krijgen de discipelen een bevel en een belofte. Hebt u er wel eens op gelet, gemeente, dat die twee in de schrift meer dan één samengaan? Een bevel en een belofte. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Zeg het eens, hoe dikwijls is de Heere al met dit bevel en deze belofte tot u gekomen in de prediking van het evangelie? En wat is daarop gevolgd? Vallen wij met eerbied gesproken nog altijd de Heere in de rede met onze jama's? Of kwam het door genade tot het antwoord van de psalmdichter: zie, al mijn lust tot uw bevel zich strekken, och dat er kracht en leven in mij rees, wil die door uw gerechtigheid verwekken. De discipelen gehoorzamen. Waarom? Omdat zijn stem hun harten inwint. De gemeente, dat is nu de vrucht van de les van de afgelopen nacht. Nu ze geleerd hebben zonder hem niets te kunnen doen, zijn ze ook hun tegenwerpingen kwijtgeraakt. En krijgen woord en geest opnieuw heerschappij in hun hart. En dan gebeurt het wonder. De discipelen laten het net opnieuw zakken in het water. Nu aan de rechterzijde. En? Wat is dat? Ze hebben het direct gevoeld. Er beweegt iets in het net. Ja, er beweegt heel veel in het net. Ze voelen het. De touwen van het net staan gespannen en ze kunnen het niet meer binnenboord trekken. Zo zwaar is het geworden. Een menigte van vis is in het net besloten. Ja, zo vervult de Heere zijn belofte. Zo groot dat het hun verwachting overstijgt. De netten lopen zo vol dat ze het niet meer trekken kunnen. Gemeente, hier zien we hoe de Heere werkt. Hij zet op twee manieren een streep door hun verwachting. Eerst in die nacht te vergeefs vissen, ging er een grote streep door hun verwachting. En vanmorgen gaat er opnieuw een streep door hun verwachting. Want als de Heere dan werken gaat, dan is het veel groter, veel wonderlijker en veel heerlijker dan zij ooit gedacht hadden. Het zal eindigen in het wonder. Voor we bij onze derde gedachte komen, zingen we eerst Psalm 30, het vierde vers. Waar wij ook lezen over de avond en de morgen. Of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. En wat er verder volgt, Psalm 30, het vierde vers.
Thank you.
Gemeente, onder onze tekstwoorden schreven wij de openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tiberias. Het was onze eerste gedachte de nacht voor deze openbaring. Het was onze tweede gedachte de morgen van deze openbaring. En het is tenslotte nog kort onze derde gedachte de belijdenis na deze openbaring. Gemeente, in het vissersbootje is het één grote drukte, één en al bedrijvigheid. Hoe zullen zij die grote vangst ooit aan de oever krijgen? Maar dan ineens is er te midden van al die bedrijvigheid één van de discipelen die niet meedoet. Hij staart met verwondering naar die man daar in de verte aan de kust. Een heilige vreugde straalt uit zijn ogen. Het is Johannes, de discipel welken Jezus liefhad. Zo noemt Johannes zich een aantal keer in zijn evangelie. De discipel welken Jezus liefhad. Welken, let u op de naamvals en aan het einde van dit woordje. Dat wil zeggen, dat is de liefde die van Jezus uitgaat naar Johannes. Daar is het begonnen. Het gaat altijd als eerste van de Here uit, gemeente. Daarom heeft diezelfde Johannes later in zijn eerste brief geschreven: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En waarom omschrijft Johannes zichzelf met deze uitdrukking, gemeente? Omdat het zo'n wonder voor hem is. En dat is nu een wonder voor al degenen, ook vanmorgen in Vriezeveen, die met Johannes mogen delen in die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Een zondaar, een zondares, welken Jezus liefhad. Een wonder, omdat wij mensen geneigd zijn God en onze naaste te haat. Maar deze liefde, die begonnen is in de stilte van de eeuwigheid, is sterker. Als de Heere in de tijd het machtswoord spreekt en gaat trekken, gemeente, dan is er voor de duivel en de wereld en de zonde geen houden meer aan. Want als de Heere spreekt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid, gemeente, dan moet de duivel het loslaten. De discipel welken Jezus lief heeft. Johannes mag delen in het wonder, met ziel en lichaam, het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald, en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Deze discipel zegt tegen Petrus: het is de Heere. Dit werk is van de Heere geschied. Hij is de Heere, de Kyrios, aan wie gegeven is alle macht in de hemel, op de aarde en in de diepte van de zee. Hoe is Johannes tot dat inzicht gekomen? Gemeente, omdat Johannes met een geopend oog mocht zien op de werken van de Heere. Hij ziet en hij herkent de Heere in zijn werken. Gemeente, jong en oud, zijn er vanmorgen jongeren en ouderen, daar hoef je ook niet oud voor te zijn, mensen met het oog van een Johannes, die de Heere zien in de werken van zijn handen. En hoe ziet Johannes dat? Mag ik het tenslotte nog één keer samenvatten? Die lange, langzame nacht, waarin alles van hun kant vastliep. Johannes weet, het is de Heere. Hij heeft ons geleerd. Zonder mij kunt gij niets doen. En dan die vriendelijke aanspraak. Kinderkens, Johannes weet, het is de Heere. Dat is de stem van mijn liefste. En dan die ontdekkende vraag, waarmee hun lege handen en lege netten tevoorschijn geroepen werden. Johannes weet, het is de Heere. En toen dat wonderlijke bevel, werp het net uit aan de rechterzijde. En die wonderlijke belofte, en gij zult vinden. Johannes weet, die weg, tegen alle berekening in, dat is de Heere. En toen die grote vangst, overweldigend, dat is de Heere. Ziet u het, gemeente? En hij openbaarde zich aldus, op deze manier, dat het eindigt in het wonder. En zo legt hij, door zijn vermanend en belovend woord, beslag op het leven van de discipelen. En zo werkt de Heere nog, gemeente. In al onze onmogelijkheid. In al onze schuld en verlorenheid. Komt de Heere tot ons in de prediking van het evangelie. Vermanend en belovend. Bid. En u zal gegeven worden. Zoekt. En gij zult vinden, klopt, en u zal open gedaan worden. Hoe erg zal het zijn, gemeente, wanneer wij pas op de jongste dag vol ontzetting het moeten zeggen, het is de Heere. Zalig diegene die aan deze zijde van het graf, in het heden der genade, in de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid, zichzelf verliest en door zijn hand zich laat leiden, om het met het oog van Johannes en het met het hart van Johannes en met de mond van Johannes in te stemmen. Het is de Heere die alle macht heeft over de zonde, over de dood, over de hel, over de vorst der duisternis. Want aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom moeten ook de mislukkingen, ook de nachten waarop maar één woordje geschreven kan worden, tevergeefs medewerken ten goede, opdat wij, hoe langer hoe meer, hem mogen kennen, erkennen en herkennen in de werken van zijn handen en belijden met hart en mond. Het is de Heere. Amen. Onze slotzang, Psalm 85, derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt, Psalm 85, derde vers.
Thank you.
gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.